De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek Genesis, hoofdstuk 45, de versen 26 tot en met 28. Genesis 45, de versen 26 tot en met 28. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Toen boodschapte zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een blijde boodschap. In de tweede plaats op een koud hart. En in de derde plaats op de verlevendiging door woord en wagenen. We letten dus een ogenblik op de goede boodschap, het koude hart en de verlevendiging door woorden en wagenen. Het was met recht een goede boodschap waarmee de broers van Jozef, de zonen van Jacob, thuisgekomen zijn. Dat hadden ze nu nooit kunnen denken. Jacob ook niet. Ach, als je de geschiedenissen van Jacob leest, dan zeg je: ja, zo af en toe lijkt het alsof er nog een tijd een stille verwachting geweest is van misschien. Kijk, dat is net als dat er bijvoorbeeld een schip vergaan is. En de mensen zijn verdronken. Maar er zijn veel mensen die niet gevonden zijn. Hoe lang, vooral in het verleden, hoe lang bleef men hopen dat misschien toch nog enkele overlevenden een eiland hadden kunnen bereiken, of hoe dan ook. En dat gebeurde soms. In werkelijkheid, dat men na lange jaren, al lang doorgedaan, weer terug mocht komen. Ja, kijk, als iemand bij je thuis ligt opgebaard of in een rouwkamer en je ziet hem liggen, dan zeg je: ja, er is geen twijfel mogelijk. Jacob heeft die bebloede rok in handen gekregen en gezegd: gewisselijk, een wild dier heeft hem verscheurd. Hoe ouder hij geworden is, ja, dat hij die eerste tijden, misschien als hij wat hoorde, heeft gekeken aan de deur van zijn tent. Zou die komen? Zou die gered zijn? Maar de tijd is voorbij gegaan, jaar na jaar. En hij heeft zoveel verdriet gehad in zijn leven. Vele waren zijn tegenspoeden. De Heer heeft hem weliswaar rijkelijk gezegend. Hij is uitgebroken in menigte, dat is waar. Hij is wel een herdersvorst, zo zou je hem wel kunnen noemen. Maar al met al zou Jacob direct zeggen: het uitnemendste is nog moeite en verdriet. Hij heeft wat afgeploeterd in zijn leven. Hij heeft wat meegemaakt bij Laban en thuis en noem maar op. Hij heeft wat angsten uitgestaan. Ook voor zijn broer Esau. Hij heeft wat verdriet gehad over zijn meest geliefde vrouw Rachel, die stierf in de buurt van Bethlehem. Wat was hij blij dat hij nog twee kinderen bij haar had. Jozef en Benjamin. Maar goed, u weet de geschiedenis. Jozef is weg.
En toen die hongersnood en die reizen naar Egypte. En de man heeft gezegd toen ze met de boodschap terugkwamen hoe Simeon is gehouden. En we krijgen geen eten meer. We krijgen Simeon niet terug. Of Benjamin moet ook meekomen. Hij wil weten of dat we de waarheid spreken. Jongens, waarom hebben jullie dat dan gezegd tegen die man dat je nog een broer had? Wat je niet moeten zeggen? Alle deze dingen zijn tegen mij. Ja. Jozef is niet. En straks ben ik dat kind ook kwijt. Die jongen. Van Rachel. En mij. Zijn verdriet is groot. God is bezig. In het huis. In het gezin van Jacob. Daar moet je eens op letten. Jacob moet leren. Die vader of moeder of Benjamin of Jozef lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Jacob moet iets leren van de gedachte aangaande het offer, die niet verlaten zal. Dat is een hele les. Vlees en bloed kan dat niet. Vlees en bloed raakt in beroering en zou sterven van verdriet en van vertwijfeling. Maar God is bezig in dat geslacht, door alles heen, door alle zonden en afdwaling heen, is God bezig met deze mensen. God is ook bezig om die broers bij elkaar te brengen. Om iets van die waarachtige band des geestes te mogen leren. Hoe goed is het dat broeders van hetzelfde huis ook samenwonen. God is bezig om ook in de kinderen van die gehate Lea te werken. Om de gedachte van het borg zijn uit te dragen. Om met het leven borg te staan voor Benjamin. Allemaal zaken die bij de mens niet gevonden worden. Die wij niet hebben, want we zijn liefhebbers van onszelf en van ons eigen leven. Uit voor uit zal iemand geven voor zijn leven. Maar de ruwe Ruben, die wel twee van zijn zonen wilde aanbieden om te laten doden als Benjamin niet levend terugkwam, die moet achteruit. Juda komt naar voren. Hij biedt zich aan, vrijwillig. En Levi, o die zonen, vol geweld, mijn ziel komen niet in hun verborgen raadsvaar. Het is wel waar, Jacob, maar Gods verborgen raadslagen zijn zo, dat hij een priestervolk uit die stam zou voortbrengen. Een afgezonderd volk. Zie je hoe God in het leven van een mens, van een gezin, van de kinderen werkt, door op voor ons vaak onbegrijpelijke wijze. Wij zien het niet zo. Wij zien meer de details. Dan zeg je, oh, daar is het mis. Daar wat een ellende. Wat een zonde heeft die Ruben gedaan. En die Levi en die Simeon hebben ze in hun moedwil de mannen doodgeslagen van Sichem. Wat is er toch allemaal gebeurd? Je zou er wel een boek van kunnen schrijven, zo praten wij. En dan is onze blik is te beperkt. Vaak geldt ook, na deze zult gij het verstaan, hoe God bezig is om ons tot zijn dienst gereed te maken. Om tot zijn gelukzaligheid te brengen. Om ons voor en toe te bereiden. Om binnen te mogen komen. Ja, je zal zeggen, maar we zijn en blijven toch zondaren? Juist, zeker wel. Maar het zijn zondaren waarin de Heere werkt, zodat zij mogen sterven, wachtende op uw zaligheid. Dat is het wonder. En wat zijn die wegen dan vaak verborgen? Wat kan de Heere werken? Wat kan de Heere zo niet allemaal opeens? Je zou zeggen dat de Heere toch veel eerder kunnen doen. Hè? Nou is daar die man die is grijs van verdriet geworden. Rimpels in zijn gezichten. Van zorgen. De belofte, grote en dierbare belofte liggen er. Maar ondertussen worden ze met de hongerdood bedreigd. Zou de Heere dat nou niet anders? Ja, zo praten de mensen. Maar de Heere weet precies wanneer het tijd is om in te grijpen. Om het tot een ontknoping te brengen. Niet dat alles hier op aarde ontraadseld wordt, maar straks wordt wel alles ontraadseld in de eeuwigheid. En wat hen hier nog tranen kost, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Maar er zijn ook wel dingen die de Heer hier in de tijd oplost. Ja, daar zit de stakker thuis. In zwaar gepeins uiteindelijk heeft hij toestemming gegeven. Toen Juda dat zo zei, hij heeft toestemming gegeven. Dat Benjamin daarmee, ben ik dan van kinderen beroofd, dan ben ik beroofd. Nou man, toe, heb je dan helemaal geen hoop en geen vertrouwen? Heb je dan geen geloof op God, dat je toch die Benjamin wel houden mag? En dat Simeon ook nog wel uit de gevangenis kan komen, dat alles weer goed kan worden, heb je daar geen geloof voor? Nee. Och, wat hebben mens nou wel? Een mens heeft doorgaans een mooi weergeloof, als zonnetje schijnt en alle dingen zijn mee. Dan kunnen we zo aardig roemen in Gods voorzienig bestel. En dat de Heer alle dingen regeert en onderhoudt. Omdat ik zo goed onderhouden word. Maar ja, als de lucht een beetje donker wordt en alles gaat eraan en je komt misschien ja aan de kant te staan, het brood uit je mond gestoten, of geen werk, of hoe dan ook. Of in je gezin, of in je lichaam. Dat je lichaam langzaam gesloopt wordt, dat kan ook. Ja, waarom? Er blijft dan dat geloof. Er blijft niks van over. Maar hij blijft over. En hij wil het juist daar verheerlijken, waar wij het niet verwachten. Dat is nou eenmaal een groot geheim, dat God het zo zal bewerken, dat die roemt, die zal alleen in de Heer roemen. Als iemand van Gods volk daarom sterft, is precies tijd. Precies tijd. Om hem groot te gaan maken, zonder gebrek en zonder storing. Nou, Jacob heeft misschien ook wel eens gedacht wat mij betreft. Wat heb ik nog verder hier op aarde? Ja, maar je hebt toch nog andere kinderen ook? Ja, maar ach, ik kan steeds niet vergeten dat van Jozef. En Rachel, wat is die betrekkelijk toch ook nog jong gestorven? Ja. Ja, allemaal zorg. Hij zou best eens gedacht hebben in zulke ogenblikken. Ach, Elia zei, ik ben niet beter als mijn vader. Heer, het is wel genoeg. Laat me ook maar sterven. Dan ben ik alles vergeten. Wat hier is. Alle zorg en alle moeite. Ja, mens kan het zo aardig bekijken. Zo aardig berekenen. Maar Gods raad. Die eeuwige raad. Dat goddelijk bestel. Al kunnen we het niet volgen. Laten we toch maar vast toestemmen en zeggen. O God. Heilig zijn uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? We zien het niet. De Heere, die volleindt een zaak, of hij snijdt ze af in rechtvaardigheid. De Heere raapt een draad op. De Heere werkt in een mensenleven, in een gezinsleven, in een familie, in een gemeente waar het hem behaagt. Wij zien de kleine stukjes, maar er is maar één groot doeleinde bij God. Dat hij verheerlijkt worden in zijn eigen werk. Nou, laten wij dan maar toestemmen dat we er niks van weten. En dat hij alles weet. Daar komen ze opgetogen aan. We hebben de voorgaande stof, hebben we wel eens lang geleden wel eens met elkaar overdacht, dat verband laten kleren. Die ontroerende bekendmaking van Jozef. Laten we liggen. Wat komen ze toch heel anders terug als dat ze gegaan zijn. Dat kun je indenken. Met lood in hun schoenen zijn ze op weg gegaan. Die harde, strenge onderkoning van Egypte. Die dwars door je heen keek. Je moest gewoon vertellen waar het op stond. Want je merkte, nee, hij doorzie. Die koning die zo kwaad van hen dacht. Dat ze verspieders waren. Die koning die ze in zulke benauwdheden bracht. Van de afrekening. Zodat ze tegen elkaar gezegd hebben, jongens, broers. We zijn erbij. Dat is onze schuld. Ze worden één in de schuld. Met elkaar. Er is er nou niet één bij die zegt, ja maar ik heb toch nog geprobeerd. Nee, allemaal. God bezoekt heden onze ongerechtigheid. Die we bedreven hebben. Dat we niet luisterden toen onze broer om genade bad en smeekte. Ze hebben hem in de put gestopt. Weg ermee. Ja. Een mens zou zeggen dat zulke mannen als wij, zulke zonen van een geëerd patriarch, dat ons zoiets moet overkomen. Wie had dat gedacht? Ze zijn zo jong al niet meer, die zijn al hele mannen. Ook al van in de 60, 70 jaren. En wat jonger, maar ik bedoel maar, het zijn al grote mannen met dan ook weer een leven achter zich. Maar nee, dat is er niet bij. Ja, daar zie je iets van die door God gewerkte oprechtheid. Iedere dwaas zal de schuld verbloemen en bij de oprechte is goedwilligheid. Het is al zo lang geleden, je zou zeggen, nou jongens, het is wel verjaard hoor. Laten we daar nou alsjeblieft niet meer over praten. Maar het komt terug. God komt terug. Nou staan ze er opeens weer net zo voor als toen. Nou zitten zij in de druk. En ze moeten toestemmen, het is allemaal verdiend. En Jozef heeft ze beproefd. Hij heeft net zo lang beproefd totdat hij erachter was dat God met zijn broers bezig was. En dat God bezig was om die wilde naturen te temmen. En in ordelijke banen te leiden. En dat God bezig was om hun jaloezie en hun nijdigheid aan te pakken in hun leven. Zodat ze niet de een de ander benijden. En toen is Jozef blij geworden. En tenslotte heeft hij zich niet langer kunnen goedhouden. Toen zelfs de gedachte van het leven in het geding kwam. Ik ben borg voor deze jongen. Oh, wat zijn ze verbaasd geweest. Eerst verschrikt en verbaasd, later verblijd. Ze hebben zich wel geschaamd, maar Jozef heeft de klemtoon gelegd. Dat doet nou weer de liefde. Hij heeft de klemtoon gelegd op Gods eeuwige raad. Hij heeft gezegd, broers, God heeft mij voor u heen gezonden. Dat heft onze schuld niet op, daar gaat het niet over. Maar Jozef mag zien op die eeuwige raad van God. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere bond. Hij haalt het niet allemaal op. Nee. Maar hij zegt, kijk, nu zie ik, wat God van plan was om ons te behouden en ons volk te redden en zijn zoon uit Egypte te gaan voeren. Grote dingen, hè? Nou, je kunt je indenken dat ze blij geweest zijn. De psalmen Davids, die waren er nog niet, maar ze zullen wel eens een versje gezongen hebben op de kamelen of de ezels. En ze zijn blij geweest. Jozef heeft ontzettend veel met ze gepraat en ze hebben wagens meegekregen en noem maar op, en ezels, allerlei kostelijke geschenken. En wat zal de reis gekort zijn door de gesprekken die ze gehad hebben met Jozef en die ze nu onderling hebben. En Jozef heeft gezegd, verstoort u niet. Dat wil dit zeggen. Dan moet je niet meer onderweg erover gaan praten over, ik heb schuld of jij hebt de grootste schuld. Of neem geen ruzie meer. Niet meer over praten, je eigen niet verstoren. Nooit mag nu haar nijd of twist verkloeken. Om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijf in u. Nou, dan zijn ze thuis en dan wacht nog zo'n grote zaak om vader. Want ze hebben er geen rust van gehad, hoor. Je kunt wel eens denken, ja, zulke harde keels, maar ze hebben er geen rust van gehad. Dat maak je mij niet wijs. Nee, ze zijn wel eens schuw de tent uitgeslopen als ze zagen hoe vader stilletjes zat te huilen in de hoek. En als hij misschien naar de houten stok keek die Jozef nog geschild had. Dan zijn ze wel eens stilletjes weggegaan. Hè, akelig. Akelig vader belogen. Oh. Wat hebben die man toch al verdriet gedaan. Ze hebben misschien ook wel eens gedacht met onze woorden gezegd. Het zal met ons niet best aflopen. Het zal nog eens wat gebeuren. Dat God ons met ene klap zal treffen. Ja, zulke gedachten komen erop in een mens. Als er zoiets ligt. Ze wil niet oud worden. Nee. Want dat bloed, hè, dat bloed dat roept om wraak. Om wraak. De rekening is niet vereffend. Dus er moet iets gebeuren. Zo zullen ze vaak gedacht hebben. Ze hebben misschien wel eens op punt gestaan. Zullen we het toch maar vertellen tegen vader? Nee jongens, laten we het nou niet doen. Kan niet. De man kan niet hebben. Als we dat vertellen nou, dan is de man... Hij wordt wat ouder en... Ja, het ergste is nou voorbij en laat het maar niet vertellen. Dan begint het weer opnieuw. Zo hebben ze gepraat. Zo zijn de jaren voorbij gegaan. En nu, om boodschappers te mogen zijn van een blijde boodschap. Je zou haast zeggen van een evangelie. Want dat betekent blijde boodschap. Nou... Ja, of dat ze nog gezegd hebben, hoe zullen we het zeggen? Maar als ze eenmaal in de buurt van de tent van vader Jacob komen, dan kunnen ze zich niet goed houden. Het zijn net kinderen die dan weer, hè. In plaats van voorzichtig of zo, je zou zeggen, nou, voorzichtig, niet in één keer zeggen, want de man zou dood blijven van schrik. Maar dat vergeten ze. Toen boodschapten ze hem zeggende... Nou, ik stel me zo voor dat de man naar buiten kwam. Ze hebben het geroepen. Jozef leeft nog. Hij is niet dood. U dacht dat hij dood was en wij dachten het ook dat hij wel doodgeranseld zou zijn. Een slaaf verkocht naar Egypte. Maar hij leeft nog en hij is ook regeerder in geheel Egypteland. Nou, dat is een goede boodschap. Zomaar ineens staat die goede boodschap voor Jacob. Daar zijn de jongens terug. Daar ziet hij, maar hij kan het niet verwerken allemaal. Hij kan het gewoon niet verwerken.
Toen bezweek zijn hart. Letterlijk staat er, zijn hart werd er koud onder. Zijn hart werd er koud van. Die geloofde hij niet. Het is alsof er iets over hem komt van foei. Hier zijn geen woorden voor om je oude vader zo te beroeren. Jozef leeft nog. Hé, die goede boodschap, die gaat er niet in. Die goede boodschap, die komt hier als sneeuw in de zomer. En regen in de oogst. Die goede boodschap lijkt wel als rook voor de ogen. Die prikkelen. Het past niet. Hoe komt dat? Ja, hij gelooft het niet, staat er. Want hij gelooft het niet. Hij gelooft de boodschap van het leven niet. Hij gelooft de boodschap van Jozef niet. Dat hij leeft. Waarom? Ach. Zou misschien al dat verdriet een mens langzaam aan, ja, onontvankelijk maken voor de goede boodschap? Zou het verdriet, zouden de tegenheden van die aard kunnen zijn dat ze als het ware een panzer vormen om een mens om te kunnen geloven dat God het goed met hem bedoelt en dat God zijn welzijn op het oog heeft en dat God zijn behoudenis op het oog heeft? Zou het kunnen dat een mens zo ingenomen is door die omstandigheden die tegen waren, dat hij eigenlijk geen of weinig goed verwacht. En eerder denkt aan een nog meer uit elkaar vallen van het gezinnetje, dan dat het gezin weer in de oude staat hersteld zou worden en dat ze nog eens vrolijk met elkaar om de tafel zouden zitten. Nou ja, dat die tijd gaat voorbij dat je daarop hoopt. Dan denk je nog wel aan, wat zal me nu boven het hoofd hangen? Wat zal er nu weer voor een klap komen? Ene wee is weg en het andere komt. En dan is als het ware dat panzer van verdriet en van tegenheen zo dik dat een mens voor de goede woorden Gods, voor het heilig evangelie, hij is er niet ontvankelijk voor. Dat is niet goed te praten, het is ongeloof. Tuurlijk, en ongeloof is zonde. Maar je moet niet denken, je moet er niet boven gaan staan. Want in correspondentie met deze enkele verzen denk je onwillekeurig aan de vrouwen. Gaat heen, boodschap de broeders en Petrus, dat ik opgestaan ben, dat ik leef. Dat ik ze voorga naar Galilea. Dat was toch een boodschap, moet je eens indenken als je daar in de druk en in het verdriet, gekrenkte hoop bij elkaar zit, je zit daar zo en wat, hoe moet het nou verder? En er komen dan een paar vrouwen vertellen dat hij leeft. Dat ze hem ontmoet hebben. Maar ze zeiden gewoon, kom nou, hou op met dat geklets. Daar moet je nou weer vrouw voor wezen, voor zulke visioenen. Overspannen vrouwen. Zo hebben ze het bekeken. Ze geloofden het niet. Ze werden er koud van. En wat denk je van Thomas? Ik zal niet geloven. Of ik moet de tekenen zien en mijn vinger in de tekenen der wonden. En in zijn zijde gelegd hebben. Anders zal ik geen zins geloven. Kortaf. Ja. Toen bezweek zijn hart. Zijn hart werd koud.
niet warm.
Maar er kwam een kilte, een verkilling over Jacob. Hij sloot zich af. Alsjeblieft, jongens, hou op. Jozef leeft nog. Niks ervan. Jozef is dood. Vrouwen die ons hebben geboodschap. Jezus leeft. Hou op, alsjeblieft. Vandaag is het eigenlijk nog precies hetzelfde. Menig ellendig zondaar in druk gevangen. Die de woorden nog wel gebruikt misschien. Of de woorden hoort. De Heere is opgestaan. En hij zit aan de rechterhand zijn vaders in de hoogste hemelen. En hij heeft alle macht in de hemelen en op de aarde. En hij is met ons alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Menig hart is koud en verkild, want we geloven het niet. Nou ja, geloven het niet, nee. In dat levende, krachtige, werkzame geloof. Om van hem, van de levende, alles te verwachten, dat hij ons onderhouden zal. Hij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat hij zo mild voor mij heeft uitgelezen. Dat is de geloof. Dat die dierbare meerdere Jozef, want Jozef betekent, hij voegde één daartoe. En dat heeft God gedaan, want hij heeft zijn zoon gegeven. Niet uit de stam van Jozef, maar uit de stam van Juda. Hij heeft zijn zoon gegeven in een zeer diepe weg. En een zware lijden. In een uiterste verberging heeft hij zijn geliefde kind. Maar de mensen die werden er ook koud van tenslotte. Ze konden dat niet verstaan. Dat deze weg door lijden, ja door de hel heen. Tot heerlijkheid zou leiden. Dat konden ze niet verstaan. Zo toegesloten waren ze. En dat moeten wij vandaag op de dag tot onze schande ook beleiden. Hoe menigmaal komt de goede boodschap dat hij leeft. En aan de rechterhand des vaders zit. Zijn kerk ten goede. En ons hart is koud, want de levendige beoefening om op hem te leunen en op hem alles te laten aankomen, dat missen we. Het is net of dat we er toch zelf voor staan, of dat we toch zelf alles moeten dragen, dat we er toch zelf doorheen moeten. Alleen. En dat God, nou ja, God kan wel eens een wonder doen. Als de nood heel hoog is, dan kan God nog wel eens op een sterfbedje doorheen laten kijken. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar daar reken ik niet op. Nee, daar durf ik nog niet op te rekenen. Maar gewoon in het leven van alle dag. Oh, daar staat die goede boodschap. En hier is het koude hart, het kille hart. Het is te begrijpen. Het is te begrijpen. Wij rekenen er nooit op dat als wij een zaak hebben afgeschreven, dat God het nog niet afgeschreven heeft. Daar rekenen wij niet mee. Kunnen we, dat weten we ook niet. Voor ons staat dit of dat, zeggen we nou, voor mij staat het vast. Moet je toch een mens horen praten. Voor mij staat het vast dat zus en zo en zo. En er staat niets vast. Alleen het hoog besluit des Heren, dat staat eeuwig vast. Maar van ons staat er eigenlijk niks vast. Want wij worden elke dag eigenlijk voor verrassingen geplaatst. Het gaat altijd anders als dat we denken. Menselijke besluiten, menselijke vaststellingen, die zijn niet echt vast. Alleen Gods besluiten, die zijn vast.
zie je nou hier je beeld in? Dat je zegt, ja, Jacob. Je leefde wel in het oude bedeling en het ging over je zoon. Maar uiteindelijk was je zoon daarin. En de boodschap was toch ergens ook een evangelie. Blijde boodschap, de boodschap van het leven. Hij leeft. En nog in veel hogere zin hebben wij de boodschap mogen horen. Hij leeft. Zie je beeld er vaak in? Tot ontdekking, tot schande van ons, van onszelf. Toen werd zijn hart koud. Of mijn hart werd nog kouder. Er werd wel gepreekt en er werd wel gelezen en er werd wel gezongen, maar ik werd er nog killer van. Want ik, ja, hij kan niet zeggen. De Heilige Geest die laat het opschrijven, want hij geloofde niet. Ik denk dat de Heilige Geest dat van ons ook wel menigmaal zal getuigen. Hij geloofde niet. Zijn koude hart, ja, bleef nog koud toen de boodschap van het leven door de oorpoort kwam. Toen bleef het hart nog kil en het werd nog kil. Ja, maar Jacob, kijk dan eens. Nou, moet je luisteren hoor, want het werkt zo niet. He? Hij wordt verlevendigd door de woorden en door de wagen. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, dan gaan ze vertellen hoe Jozef gepraat heeft. En in iemand zijn spreken, daar zit iets van zijn persoon. Vooral Jacob die zoveel van Jozef gehouden heeft, die heeft hem als kind, oh, hij heeft zich vermaakt toen de kleine Jozef leerde praten. Zoals wij dat ook hebben. Dat is toch leuk, hè? En ieder kind heeft iets eigens en als ze groter worden ook. De een drukt zich zo uit, de andere zo. Als die de jongens hoort praten, de broers, zijn zoons, dan is het net dat die Jozef in levende lijf hoe langer hoe meer dichterbij ziet komen. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden, dat kan alleen Jozef maar gezegd hebben. Dat kan alleen Jozef weten. Zo zou alleen Jozef het doen. Zie je? Hij ziet Jozef wel niet, maar toch ziet hij hem wel. En zie je nu, zo wordt het geloof door het onderwijs, door het woord opgewekt, gezuiverd. En het ongeloof moet een toontje lager zingen. Het liefst helemaal eraan. Maar ja, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. Maar het is een woekerkruid. Het is een onkruid hoor. Houd er altijd rekening mee. Mensen die zo graag over de ongeloof praten, die hebben het nooit doorgehad dat ongeloof een giftige plant is. Een wurgplant. Onkruid. Die het goede zaad tracht te verstikken. Nee, het is toch zo schandelijk. Dat bedoel ik persoonlijk hoor. Het is toch zo schandelijk. Dat harde hart. Dat koude hart. Dat onoplettende hart. Maar ja. De jongens die zaten zich zo niet. En hij zeggen, nou vader luister eens. Hij heeft ons alles vergeven. Ze zullen nou gelijk alles wat verteld hebben. We hopen dat u het ons ook nog kan vergeven. Het is heel erg. Maar hij heeft ons om de hals gevallen. We hebben gegeten. Hij heeft ons gekust. En we hebben allemaal gehuild. We konden niet begrijpen, vader, dat zoiets, dat toch mogelijk was. En weet je wat hij zei? Hij zei dat God dat allemaal gedaan heeft zo om ons in het leven te behouden. Zo praten ze met. Zo doet met eerbied gesproken God nog. Hij loopt niet hard weg van ons. Daar zou hij alle reden toe hebben om weg te lopen. Omdat die goede boodschap die valt daar zo op zo'n koud stuk ijs. Want we geloven het niet. Maar hij overtuigt. Hij houdt aan. Hij gaat maar door. Met zijn heilige woorden tot ons te spreken. En in die arbeid des geestes om ons te vermurwen. De Heere kan het wel. De Heere kan wel met ene klap aan alles een eind maken. Ook aan alle tegenstand en aan alle ongeloof. Maar het is de wil des Heeren niet. Nee. De Heere wil die mensen niet als een soort stukken hout. Allemaal naar een uniform modelletje uitzagen. Maar hij wil mensenkinderen. Mensenkinderen wil hij bereiden. Mensenkinderen wil hij leren. Heel klein beetje, zou je zeggen, voorbereiden. Hier in die korte tijd. Om hem eeuwig te loven en te prijzen. Mensenkinderen wil hij weer iets indrukken. Oh, het is een groot woord. Maar het mag gezegd worden, al is het bevende. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Geen ruzie, jongens. Zie je, het hoort erbij. Geen nijdigheid. Nee, geen baas zijn. Want zo is het in deze wereld, zegt de Heere Jezus, maar zo moet het onder u niet zijn. De meeste, zij aller dienaar. Ja, daar is God aanwezig. Ja. En dan vallen er klappen. Er vallen klappen. Er wordt ook heilige olie gegoten in de wonden. We raken gewond en beschadigd. We komen er niet heel uit. We gaan eraan. Langzaamaan. Maar God laat het er niet bij zitten. Het kan lang duren. Het kan heel langzaam gaan. Om ons van het pad des doods af te keren. Maar God bereikt zijn doel. En dat doet hij. Door zijn lieve geest en door zijn woord. Och ja. Ja, kop, je hebt er ook iets van mogen leren, jongen. Afstand doen. Je kan wel zeggen, als mij dat toch zou overkomen, dat ik zo mijn kind zou moeten missen. Zo was het toch in zijn wacht. Oh, ik zou dit en ik zou dat. Je zou niks. Want als God je daar nou in wil leren, laat maar los. Het is van mij. Het is van mij. Jozef is van mij en Benjamin en Simeon. Allemaal van mij. Wat moeten wij dan zeggen? Hoog springen, laag springen, baat ons niet. God gaat door. Onderwijzing hen die dwalen, om ze te brengen in het rechte spoor. Jacob geloofde het niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef. Het is net alsof dat je Jezus bezig hoort met de Emmausgangers, die de schriften aan het verklaren is. Om die Christus der schriften hun voor te stellen. Maar als hij dan al die woorden gehoord heeft die Jozef tot hen gesproken had. En dat hij de wagens ziet. Egyptische wagens. Prachtige wagens. Met paarden. Als die er geweest zijn. En anders wel een ander dier ervoor. Paarden, ja. Paarden waren er in Egypte al heel vroeg. Prachtige wagens en paarden. Om hem te komen halen. Hé. Hey. God spreekt door zijn woorden. God spreekt ook door zijn daden. God spreekt door zijn woord. God spreekt ook door zijn heilig sacrament. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Die mooie wagens, ja, hoe zou ze er anders aan komen? Die mooie wagens, die hebben ze niet, zijn onze wagens niet. Het is waar, woord en sacrament. Nou ja, dat zeg ik nou even vergelijkenderwijs hoor. Maar woorden en daden, zie hier direct aan elkaar verwant. Vaak is het zo dat we alleen woorden en geen daden zien, omdat we Gods daden niet kunnen volgen. Maar ja, nou, op dit ogenblik staan daar toch die prachtige wagens om hem te komen halen. Kijk,
Nou krijgt het ongeloof nog weer een knak eroverheen. Het ingezonken gemoed, het ijs dat begint te smelten. Een zachte zuidenwind baait over de akker van de ziel. Er bot iets uit. Hij ziet het. Hij ziet de goede bedoelingen. Hij ziet de liefde. Hij ziet de kinderlijke eerbied en aanhankelijkheid van Jozef voor hem. Hij merkt dat Jozef hem ook graag wil zien. Hem in de armen sluiten. Nou, maar dat kan toch geen leugen wezen? Dat kan toch niet bedrog wezen? Als die hoge God van hemel en aarde zijn woord heden zou heiligen. Waar hij komt een getuige, wendt u naar mij toe en wordt behouden. Maar hij komt een getuige, ik heb geen lust aan uw dood, maar daarin dat u leeft. Wanneer dat woord zijn kracht zou hebben in onze ziel, door die geest der genade, dan zou de meest ellendige, onbekeerde zondaar op datzelfde ogenblik waarachtig geloven dat God zijn heil, zijn zaligheid, zijn redding wil. Zo gaat het in het leven, hoor. Je kan er star naar zitten kijken in de zin van, ja, maar God dit en God dat. Nee, ik niet. Als je het wist. Nee. Maar als het woord en de wagenen samenspannen krachtig om ons te overtuigen van de waarheid dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ja, dan ben je erbij. Als je zonde bent, dan ben je erbij. Dan ben je erbij. Dan zie je opeens je hele leven hoe schandelijk dat het nou is. Hè. Dat je nou zwaarder tilt aan je eigen afzwerving, aan je eigen zonde, aan je eigen ongeloof, dat je daar nou zwaarder aan tilt dan aan de eeuwige macht en majesteit van die verbondsgod. Ja, en dan kun je niet afzijdig meer blijven. In het net. Nou, als Jacob dat alles gezien heeft, dan werd zijn geest werd weer levendig. Hij komt er weer bij. Dat starre. Ik denk dat hij gewoon met een star gezicht even heeft gekeken toen hij het hoorde. Dat starre gaat weg. Hé, dat een oude man met rimpels, ja, hij is nog ouder geworden hoor, maar dat zo'n man nog zo blij gezicht kan krijgen. Dat zo'n oude man nog zulk licht in zijn ogen kan hebben, dat het zo kan stralen. Dat zo'n oude man door de tranen heen van blijdschap nog kan lachen. Ja. En Israël zei het. Ja, Jacob moet even zijn mond houden. Jacob hoeft even niks te zeggen. Want hij geloofde het niet. En Israël zei het. Dat is de nieuwe naam. Die hij kreeg van de Heere bij de Pniel. Uw naam zal zijn Israël. Je hebt u vorstelijk gedragen met God en overwonnen. Israël. Dat is de naam van die nieuwe mens die naar God geschapen is. Het is ook de naam van die arme Jacob. En Israël zeide, het is genoeg. Ik weet het, het is waar. Jullie hebben gelijk. Je oude vader kon het niet geloven, maar het is waar, het is genoeg. Ik weet nu genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. En daar schreeuwt hij al zijn blijdschap in uit. Ik zal gaan en hem zien, eer dat ik sterf. Opeens heeft het leven weer zin gekregen. Man, het lijkt wel of dat de Heere je jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd.
Heb je daar nou nog zin om zo'n reis te maken? Ja hoor. Heb je nog zin om op die leeftijd nog te verhuizen naar Egypteland? Ja. Dat is ook nog niet het ergste. Waarom niet? Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Ook in Egypte. God geeft de zin in het leven dat onzerzijds zo vol onzin is. God geeft de zin erin. En nu mag die oude Israël het uitschreeuwen in het allerheiligst geloof. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien. Eer ik mijn ogen sluit hier op deze aarde. Hé, wonderlijk, hè? Hij vermenigvuldigt krachten die geen kracht hebben. En sterkte die geen sterkte hebben. Wat denk je? Wat denk je? Van zulke een verlevendiging door woorden en wagenen. Heb je het ook nodig? Ja, de Heer Jezus die liet zijn vader niet bij hem komen, maar die is zelf opgevaren ten hemel en is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods. Dat was anders, dat was weer een tegenbeeld, maar de boodschap van het leven die ons is gebracht. Hoe zit je erbij? Zo koud, verdrietig, vol van zonde en afdwalingen. Als een harnas ligt het om je heen. Alle dingen lijken tegen te zijn. Je houdt je gezicht een beetje vrolijk, maar het hart kan nou huilen. Ach. Maar als hij, Jezus, door zijn woord doorspreekt en hij komt bij ons op de weg met zijn genade en geest. Als die Heilige Geest ons voor gaat houden wat Jezus heeft gesproken. Wat hij heeft gezegd voor zijn arme kerk. Als hij zelfs de wagens laat zien. Ik zal u tot mij trekken, opdat ge zijn moogt waar ik ben. Wat zal er dan gebeuren? O, gewis, dan zult gij ook met deze oude Israël zeggen, het is genoeg. Want de Heer Jezus Christus leeft, eeuwig leeft Hij. En ik zal tot Hem mogen gaan en ik zal Hem zien. Hier in beginsel door het oog des geloofs, als door een spiegel in een duister raadsel. Maar straks van aangezicht tot aangezicht. En als Hij dan de wagen zendt, zijn heilige engelen, dan hopen we dat de dood die haar tanden verloren heeft, haar dreiging ook voor ons zal hebben verloren. En dat wij dan ook met Jacob in rust op Gods zaligheid wachtende mogen heen gaan, om dan hem eeuwig te loven en te prijzen. Vooral zijn woorden, wegen en werken. Amen.